ja, dan heb je al in één keer 10 keer meer interesse in het hele idee van wat die Franse taal inhoudt, dan dat ze zegt, je suis, tu es. Weet je,
voor de Franse luisteraars.
Ja, voor de Franse luisteraars onder ons. Nee, maar het is gewoon, de opsomming van feiten hebben niks, voegen niks toe zonder die pathos, zonder die meerwaarde van die emotie.
Hey, welkom bij Yimtalk. De podcast voor jonge bevlogen ondernemers die impact willen maken met wie ze zijn en wat ze doen. Deze podcast gaat over jou, je leven en jouw business. Linda en Lin gaan samen met jonge ondernemers in gesprek. Geen onderwerp blijft onbesproken. Wil jij leren hoe jij een doorbraak kunt creëren naar een vrij en succesvol leven en business met impact? Luister, laat je inspireren en praat mee met Yimtalk. Sven, leuk dat je er bent.
Een hele goede middag, avond of nacht of wanneer je dit ook luistert. Goedemorgen, mag ook.
Ja. Fijn dat je er bent vandaag. Hoe zit je erbij?
Ja, eigenlijk wel relaxed. Ja, lekker druk weekje weer gehad. Veel dingen nu mee bezig. Die Sinterklaasperiode is nu volop in gang. Want ik ben ook een beetje producer nu erbij voor een groot Sinterklaas boekingsbedrijf. Dus dat is nu eigenlijk wel een beetje gekkenhuis. Maar dat gaat ook alweer sneller voorbij dan je denkt. Het zijn hele leuke dagen.
Misschien wel leuk om ook, ik zal je al even voorstellen. Sven Alkemade van Alkemade Storytelling. Je hebt communicatiewetenschappen gestudeerd en bent expert op het gebied ook echt van communicatie.
Ja, nou ja, dat zou je inmiddels wel een beetje kunnen zeggen, denk ik. Ja, ik heb veel leuke dingetjes mogen doen in communicatie. En ik vind het ontzettend leuk om mee te doen. En ook onder andere deze podcast neem ik op en mag ik editen voor jullie. Yes. Dus daar ben ik echt wel heel blij mee. Want het is zo ontzettend leuk om al die verhalen te horen van al die ondernemers, al die jonge ondernemers. Die met zoveel passie erin staan. Ja, daar krijg ik altijd ook nog wel een eigen glimlach op als ik dan die podcast weer achteraf aan het editen ben. Dus dat is dan echt super leuk om te doen.
Ja, mooi. We gaan het vandaag ook echt voornamelijk hebben over de kracht van communicatie.
Ja.
En wat het voor jou heeft betekend. En eigenlijk hoe jij communicatie ook op een bepaalde manier nu inzet. Vertel, waar ben je gestart?
Waar ben ik eigenlijk een beetje gestart? Ik ben in Wageningen dus communicatie gaan studeren. En ja, Wageningen is niet meteen de eerste beste plek waar je denkt aan communicatie. Die hele thema's waar Wageningen mee bezig is, dus die duurzaamheid, voedsel, eigenlijk die problemen die de komende eeuwen eigenlijk tot grote problemen gaan leiden. Onder andere door het stijgen van de waterspiegel, meer mensen op deze planeet. Nou ja, daar moeten ook oplossingen voor gevonden worden. En vooral dat multidisciplinaire, dus tussen verschillende disciplines van bijvoorbeeld voeding, tussen bijvoorbeeld wetenschappen in de biologie. Namelijk als de bijtjes bijvoorbeeld niet meer bestaan, dan hebben wij ook geen voeding meer. Dus zo hangt alles een beetje samen. En juist door communicatie daarbij toe te passen, kan je zorgen dat de juiste disciplines bij elkaar komen. Of dat de juiste actoren, dus mensen die daaraan meewerken, bijvoorbeeld overheden of bedrijven, dat die met elkaar aan tafel worden gezet en op de juiste manier mee wordt gecommuniceerd, zodat er ook echt impact gemaakt kan worden. Ja, dus dat heb ik voornamelijk in Wageningen veel van geleerd en ook gestudeerd. En nu ben ik eigenlijk wat meer de beleidskant op gegaan. Dus ik ga nu een master doen aan Leiden Public Management. Wat in principe inhoudt ambtenaren aansturen en zorgen dat ministeries doen wat ze moeten doen voor de samenleving. Dus dat is dan weer een hele andere tak van sport.
Ja, hoe ben je die switch gaan maken dan?
Nou, ik vond het altijd wel heel leuk om een beetje met politiek bezig te houden. Ik zou me niet zozeer willen aanschouwen als een politieke junkie, maar ja, ik vind het gewoon grappig om af en toe die drama te volgen en af en toe te kijken van wat echt van belang is en de kaf van het koren te scheiden.
Altijd als ik jou spreek, dan weet je er wel van alles van.
Ik probeer wel een beetje op de hoogte te blijven, ja. En ik vind het ook wel heel interessant, maar ja, af en toe word je er ook gewoon echt moe van. En dan heb je echt zoiets van, ja, waar gingen deze debatten nou weer over? Of ja, ik wil het even 2 maandjes even niet meer volgen. Die periodes hebben we natuurlijk allemaal. Maar juist omdat ik heel erg doorging denken van, ja, maar wie gaat uiteindelijk dat uitvoeren? Weet je wel, we kunnen stemmen. Daarna gaan politici gaan bepalen wat wij gaan doen. Daar gaan ze het kabinet mee aan het werk zetten. Nou, die kabinetsleden, dat zijn ook allemaal maar mensen die een vertegenwoordiging hebben. Ofthans, die moeten zich vertegenwoordigen voor die grote ministeries, voor die grote organisatie met al die mensen die iets moeten doen voor ons land. En die voeren het uiteindelijk uit. Dus dat was voor mij eigenlijk wel heel interessant om te gaan nadenken van, hoe ga ik met die communicatie eigenlijk ook kijken hoe die ministeries of die grote actoren in elkaar zitten. Om daar bijvoorbeeld een bepaalde verandering of een bepaalde impact teweeg te brengen. Dus dat heeft mij altijd wel heel erg gefascineerd om daar ook te gaan kijken van hoe dat gedeelte speelt.
Ja, want binnen de politiek is communicatie natuurlijk ook essentieel.
Ja, zeker.
Want de juiste woorden gebruiken om echt mensen op een goede manier te benaderen en het juiste over te brengen, dat is wel... Dat moet gewoon goed zijn.
En grote bedrijven, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven. Eigenlijk alles is ook een soort van politiek intern. Want je bent eigenlijk constant bezig. Ik bedoel, het is waar politieke partijen natuurlijk in een soort van publieke arena vechten. Door persberichten, door dingen te zeggen in debatten. Heb je natuurlijk ook bedrijven die elkaar natuurlijk met concurrentie proberen te ondermijnen. Of bijvoorbeeld met een knipoog leuke marketing proberen in te zetten naar andere bedrijven. Dus zo heb je toch ook een soort van speelveld daar van waar is bijvoorbeeld de meest behoefte aan? Bij welk bedrijf koop je eigenlijk jouw spullen? Of op welke partij stem je nou eigenlijk? Wie is het meest in lijn met wat jij denkt of wat jij wil hebben? Dus daar zitten voor mij altijd wel heel veel parallellen in. In hoe communicatie ook wel werkt voor politiek of voor ministeries als voor bedrijven.
Ja, en al die kennis eigenlijk, even het hebben over jou als ondernemer. Hè? Je hebt dat zelf toegepast, je hebt verschillende radioshows ook gedaan. Bij het begin.
Oh ja, jeetje. Ik ben in Wageningen toen gaan studeren. En toen heb ik daar een partij opgericht met een heel groepje studenten. Eigenlijk een studentenpartij, want in heel Wageningen was eigenlijk geen studentenpartij te vinden. Dus daar ben ik op een gegeven moment bezig gegaan. Toen ben ik daar campagneleider geworden. En toen hebben we daar 2 zetels gehaald in de gemeenteraad. En dat was heel kicken om te doen. Omdat je voor het eerst echt... echt wordt ingezet om bepaalde ideeën bij mensen in hun hoofd te krijgen. Namelijk heel erg luisteren naar de behoeftes van wat bepaalde doelgroepen hebben en dat zo duidelijk mogelijk te communiceren. En het was een hele gekke omgedraaide wereld, want ik was dingen aan het toepassen in de praktijk met die campagne die ik 2 maanden later in een college voorbij hoorde komen. Dus dat ik dacht van we moeten... 5 standpunten hebben die wij hebben op een visitekaartje, zodat je die makkelijk kan uitdelen. En die 5 standpunten die moeten kort en krachtig en heel bondig zijn. En de rest kunnen we nog allemaal uitwerken in een heel partijprogramma. Maar we moeten 5 standpunten hebben die mensen kunnen gebruiken. Want mensen onthouden er blijkbaar maar maximaal 3. Dus als je er 5 hebt en er 3 van onthoudt die voor jou het meest belangrijk zijn, dan heb je dus niet meer dan 5 dingen nodig op 1 kaartje. Dat kreeg ik 2 maanden na mijn college, kreeg ik dat dus blijkbaar, of dan na mijn campagne, kreeg ik dat in college dat mensen maar maximaal 3 dingen tegelijkertijd heel sterk kunnen onthouden. Dus zo ben ik daar heel grappig, heb ik dat dus ook in de praktijk vaak toegepast, wat ook weer heel snel in mijn colleges kwam. Waardoor je dus die hele rare omgedraaide wereld krijgt en juist veel meer gefocust luistert naar wat er aan de hand is, omdat je juist wil weten van... Hé, maar hoe werkt dat dan? En vooral met communicatie is dat heel, heel interessant. Want je bent bezig met sociale omgeving. Je bent bezig met wat mensen van zichzelf vinden. Of wat ze denken dat ze zelf kunnen. Eigen effectiviteit. Dus die sociale druk, eigen effectiviteit. Maar ook bijvoorbeeld wat zij willen, de dromen. Dus zo kan je op verschillende manieren eigenlijk een soort van druk uitoefenen of proberen mensen te beïnvloeden.
Ja.
En dat is in principe een hele lastige taak, omdat het allemaal zo, het is allemaal heel vaag. Je kan er niet per se ergens een vinger op leggen van dat werkt, weet je wel. Een magic bullet theorie noemen ze dat. Dat je dus, dat er dus 1 magische bullet is die dus alle targets raakt in 1 keer.
Maar dat kan ook niet, toch? Want iedereen kijkt anders naar bepaalde dingen. Ik denk dat ik laatst had ik een gesprek ook. En daar zei iemand, hadden we het over high-end ondernemen. En die persoon die had eigenlijk een volledige aversie tegen high-end ondernemen. Ja. Gewoon, maar dat zegt dan iets eigenlijk over die persoon zelf. Dus het heeft eigenlijk bepaalde woorden die triggeren eigenlijk je brein of hoe jij bent geconditioneerd over hoe jij denkt over een bepaalde bepaalde woorden ook, een bepaalde boodschap.
Ja, het is je eigen perceptie. En dat heeft me ook wel veel doen nadenken over bijvoorbeeld ondernemerschap of over een bedrijf opzetten. Want het is eigenlijk een wetenschap. Als je een bedrijf opzet, dat is gewoon trial and error. Gewoon uitproberen, totdat er iets werkt. En in de wetenschap is dat het exact hetzelfde. Alleen proberen we daar zoveel mogelijk al research voor te doen. Proberen we al zoveel mogelijk de boekjes erbij te pakken voordat we überhaupt gaan beginnen. Misschien zelfs te veel. En dan moet je überhaupt nog gaan kijken van of het werkt en hoe ga je meten wat wel werkt, wat niet werkt. Dus ondernemerschap is eigenlijk in mijn visie eigenlijk hetzelfde als sociale wetenschap. We weten niet exact hoe het werkt. En je kan er heel veel dingen proberen zo goed mogelijk in te steken. Maar ja, het is gewoon een kwestie van uitproberen om te kijken wat werkt. En ook ja, te doen wat goed voelt. En te doen waar je die passie uithaalt. Om toch maar weer dat onderzoek te starten. En toch maar weer met een bedrijf verder te gaan.
Ja, mooi dat je dat zegt. Om het gewoon maar echt te gaan doen. Hè? Om in actie te komen. En het vanuit daar eigenlijk aan te schaven en bij te sturen. Om het samen, als we het hebben over het ondernemerschap, samen met die klant. Dus jouw product of dienst te maken. En samen met, jij hoort vast ook feedback van de luisteraars naar die radioshow die je toen had gemaakt. En vanuit daar ga je dus ook daar weer op inspelen.
Ja, want je doet het voor iemand anders. En dat is ook een beetje wat geld voor mij inhoudt. Want kijk, voor sommige mensen is geld vrijheid. Of is geld een totaal doel op zich. Maar voor mij is geld eigenlijk het vertrouwen wat iemand in je heeft. Namelijk, iemand vertrouwt je heel erg. En wil jou dus geld geven omdat jij dus een bepaalde dienst kan leveren die iemand van je verwacht. En ik denk dat als mensen omgaan met geld, als dat het eigenlijk gelijk staat aan vertrouwen, dan is het iets wat veel meer waarde heeft voor jezelf, waar je ook eigenwaarde uit haalt, dan dat het bijvoorbeeld gewoon puur een doel op zich is.
En hoe is jouw relatie met geld?
Mijn relatie met geld. Ja, ik ben gewoon natuurlijk nog een arme student. Dus mijn relatie met geld is altijd een beetje, niet zozeer overleven. Maar mijn ouders die hebben in een vrij lastige financiële situatie af en toe gezeten. En dan was het ook zo van deze maand hebben we dan even gewoon geen extraatjes. Dus dat wordt gewoon eventjes. De Aldi is ook top. En daar gaan we gewoon altijd de boodschappen doen. Ik bedoel, Albert Heijn was altijd iets voor ons dat we dachten, ja, waarom moet het allemaal zo duur? Je kan ook naar de Aldi gaan. Maar ja, de Aldi had wel weer een beetje zo'n imago van, een beetje paupertent. En dan moeten we daar maar weer de boodschapjes doen. Dus voor mij heeft geld altijd wel iets betekend van iets van schaarste. Het was nooit echt in overvloed. Dus voor ons was geld echt van belang. En ook bijvoorbeeld met cadeautjes en dat soort dingen. Ja, dat had voor mij veel grotere impact bijvoorbeeld. Dat ik, een cadeautje kreeg waar ik echt ontzettend naar had uitgekeken. Wat niet eens zo heel duur was. Maar ik hoorde bijvoorbeeld dan van vrienden van mij die dan, een PlayStation hadden gehad van 500-600 euro. En die waren er heel blij mee. Maar die flikkerden hem na een paar weken al weg omdat ze een Wii hadden gekregen. Ja, weet je, maar dat soort dingen. Het is heel erg relatief. En wat ik dan ook wel nu mooi begin te vinden aan bijvoorbeeld zelf ondernemen, is dat je op het moment dat je eigen geld verdient, dat het ook een waardering is van vertrouwen van iemand anders. Want op het moment dat je dus eigenlijk die handdruk hebt van, we hebben een deal, we gaan met jou in zee, dan heeft dat ook een hele uitwerking, niet zozeer op jouw hebberigheid, zo van, oh yes, dan gaan we geld verdienen. Maar het heeft juist heel erg een impact op, wauw, ze vertrouwen mij om dit te gaan leveren. Ik ben dus degene die hun moet gaan voorzien van dit product. En ik vind uit die mentaliteit werken en uit die mentaliteit geld zien, vind ik echt wel een hele grote meerwaarde voor mij.
Ja, want als je het hebt over net dat schaarste en overvloed, en als je het hebt over vertrouwen, dan hoort dat eigenlijk wel meer aan de kant van het denken over in overvloed. Hè? Lukt dat jou om nu ook in die kant te denken, nu als ondernemer?
Het is wel lastig, want je probeert natuurlijk wel je risico's ook een beetje af te dekken. Je moet heel goed kiezen met wat voor mensen je in zee gaat. En natuurlijk aan de ene kant wil je natuurlijk met zoveel mogelijk klanten in zee. Je wil zoveel mogelijk omzet halen. Je wil zoveel mogelijk bezig met geld verdienen. Maar ja, aan de andere kant moet je wel ervoor zorgen dat je dus de juiste klanten hebt. Je moet er wel voor zorgen dat de mensen die jij vertrouwt ook jou vertrouwen. Want het vertrouwen moet ook wederzijds zijn. Want je kan wel een product afleveren, maar als jij uiteindelijk dat geld gewoon over de heg heen flikkert en daarna maakt het eigenlijk geen reet meer uit wat je ermee doet. Ja, dat is denk ik niet de manier waarmee je moet werken. Nou, hetzelfde bijvoorbeeld met dropshipping. Ik heb dat echt nooit begrepen. Mike, die hebben we natuurlijk ook in een podcast hiervoor gehad. Die heeft natuurlijk ook in die dropshipping gezeten. Ik heb het met hem ook nog even over gehad. Maar ja, het is zo interessant hoe weinig, althans wat hij ook zei, van ik wil eigenlijk niet mijn eigen gezicht of mijn eigen eer koppelen aan sommige producten die ik verkocht. Wat ik heel schrikbarend vind ergens. Want ik bedoel, snel geld maken, snel omzet halen. Weet je wel, ik heb vandaag 800 euro verdiend via deze website die ik heb opgezet. We kennen natuurlijk allemaal wel die video's die nu online voorbij komen. Ja, ik prik daar direct doorheen. Want het enige wat die video's doen, is namelijk het hele boekje van communicatie en overtuiging doorlopen. Het heeft niks te maken met of dat jij daadwerkelijk die 800 euro gaat verdienen. Het heeft niks te maken met of jij die 800 euro per dag nodig hebt. Het heeft alles te maken met dat we jou zoveel mogelijk gaan triggeren om iets te kopen. Want we worden bijvoorbeeld tegenwoordig worden we ruim 300 keer per dag meer overtuigd dan in een heel jaar in de middeleeuwen. In de middeleeuwen hadden we gewoon echt minimale vorm van communicatie. Mensen probeerden je hooguit 1 à 2 keer per dag echt te overtuigen van iets. En nu hebben we dus te maken met een gigantische social media bubbel.
Social media, ja.
Maar ook bijvoorbeeld in ons publieke leven. Je ziet overal een merkje op staan. Je ziet overal een logootje op staan. Je ziet overal bepaalde kleuren die gebruikt worden. Alles is marketing. In Frankrijk, in de stad, hebben ze op een gegeven moment een paar mensen die wilden opkomen voor marketing in de publieke ruimte. En waarom ze dat deden was eigenlijk, die publieke ruimte is een plek waarbij we allemaal kunnen genieten van buiten zijn. En grote bedrijven die gingen dus eigenlijk de gemeente een soort van afpersen, of in ieder geval gebruiken, om dus in de publieke ruimte helemaal vol te zetten met reclameborden. Dus als je gewoon over straat liep, reclamebord. Als je ergens langs een winkel liep, reclamebord, reclamebord, reclamebord. Dus eigenlijk is je hele omgeving niet meer een plek waar je tot rust kan komen, of dat je je eigen ding kan doen, of dat je zelf kan bepalen wat het beste voor jou is. Want marketing is natuurlijk gewoon een tool om keuzes te gaan maken. En ja, die eigen keuzes moet je zelf kunnen maken. Dus wat ze in Frankrijk hebben gedaan, daar hebben ze dus ook bepaalde, in sommige steden, daar hebben ze bepaalde wetten aangenomen om dus ervoor te zorgen dat op bepaalde plekken geen marketing mag komen. Want die stad liep zo over aan overtuigingen en aan dit moet je kopen, dat moet je kopen. Maar ja, als je niet eens meer normaal door je eigen stad heen kan lopen zonder dat je je eigen keuzes kan maken, ja, dan gaat het wel heel ver.
Ja, en het is ook, denk ik, je kan marketing op een hele negatieve manier eigenlijk gebruiken, hè? Maar ook op een hele mooie manier. En ik denk ook als ik jou zo hoor en we hebben het over dat vertrouwen, dat het juist heel mooi is om het juist op een mooie manier ook in te zetten. En het marketing is eigenlijk gewoon market getting. Hè? Je wil gewoon de markt eigenlijk voor jou krijgen. En als het ook, je zei het net ook over die klant eigenlijk. Ja, je kan zoveel mogelijk klanten, zoveel mogelijk omzet. Maar wat gebeurt er nou als je op die juiste ideale klant gaat zitten en hem gaat helpen van A naar F toe?
Exact.
In plaats van A naar B is een kleine transformatie, laten we het even zo zeggen. Maar stel je voor, je gaat van A naar F. Dus die grote transformatie. Dus je hebt het niet over de tijd die je levert, maar je hebt het over die waarde en die resultaten die je levert eigenlijk voor die ideale klant.
Ja.
Dus dat je meer over dat waarde en die vertrouwen gaat praten, in plaats van dat je over tijd en schaarste gaat praten en met zo'n dropshipping ook, koop dit nu of dan verdien je wat je zegt net 800 euro. Of...
Nee, maar het geeft jou, het ontwikkelt jezelf ook. In de zin van, op het moment dat jij dingen gaat toevoegen aan de wereld die geen waarde hebben, dan ga je je ook waardeloos voelen. En dat klinkt misschien heel raar. Je kan natuurlijk zoveel geld uitverdienen en dat soort dingen. Maar geld heeft geen meerwaarde als het geen hoger doel dient. In de zin van, ja, je kan wel geld hebben. Maar we weten allemaal bijvoorbeeld van Delia bijvoorbeeld, die podcast nog een paar hiervoor. Zij vertelde bijvoorbeeld hoe goed zij op social media, hoe goed zij het deed. En op het moment dat dus zij ontzettend veel visibility kreeg op Instagram en ook leuke deeltjes, kwam er eigenlijk steeds meer oppervlakkigheid in. Want alles ging over geld. Haar persoonlijke leven werd ook haar werkleven. Het enige waar ze de hele dag mee bezig was, was eigenlijk van hoe kan ik mijzelf zoveel mogelijk, ja, hoe kan ik die hele markt getten? Of hoe kan ik mezelf in die markt zetten? Terwijl zij nu bijvoorbeeld heel erg bezig is met, maar wat betekent dat voor mij? Ze is heel erg bijvoorbeeld een beetje in die spirituele tour. Wat ik heel erg zie juist als een hele mooi verlengstuk van weer even terug naar jezelf en kijken van waar sta ik?
Ja.
En wat wil ik toevoegen? En waar krijg ik mijn eigen waarde uit?
Maar zij is ook echt dus influencer geweest, hè? En ik ben er zo, en bedenk dat jij dat ook van. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens heeft invloed. Je kan jouw invloed dus ook op een mooie manier gaan vergroten. En jij hebt ook, als we het even teruggaan naar jouw verhaal ook, tegen mij gezegd van, ik heb ook op een bepaalde manier, toen het heel goed ging met die radioshow, heb je ook invloed gehad op jouw omgeving. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, nou ja, met die campagne, met die radioshows, dat was altijd wel heel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment merk je ook wel dat je in een bepaald keurslijf moet vallen. Dus je moet elke dag maar weer aanwezig zijn met een smile. En je moet elke dag maar weer zorgen dat je scherp staat. Dat je de juiste reacties opzet. Je leeft eigenlijk iedere dag met een soort van masker op, dat je dus moet gaan presteren. Want een dag afzwakken of een dag zwakte tonen zit er niet bij. Je bent namelijk de hele dag in een soort van gevecht met concurrenten, met andere politieke partijen. En dat zorgt er wel heel erg voor dat je emotioneel toch, ja, behoorlijk gaat achterlopen. Je neemt nu meer de tijd voor jezelf, of je neemt meer de tijd voor je vrienden. Je gaat je afreageren tegen anderen, omdat je gewoon ergens nog die uitlaatklep moet hebben. En ja, je gaat je eigen tijd helemaal vol plannen, omdat je eigenwaarde en je voldoening gaat weg. Omdat op het moment dat je dat trucje blijft uitvoeren... dan blijft het niet meer puur. Dus op het moment dat je een paar maanden ermee bezig bent met zo'n campagne, wat hartstikke leuk is in het begin, de eerste maand, wordt het de tweede maand een trucje. De derde maand wordt het toch wel een heel lastig dingetje om telkens weer die energie eruit te halen. Ja, en die vierde maand ben je eigenlijk gewoon helemaal kapot. En besef je dan in één keer dat jouw energie en jouw motivatie en al die dingen wat voor jou vanzelfsprekend was, dat die in één keer soort van in rook opgaan. En je dus ineens toch wordt geconfronteerd met dat je jezelf niet meer bent, of dat je geen energie meer hebt, of dat je eigenlijk jezelf niet meer bij elkaar kan rapen.
Het succes groeide eigenlijk, alleen je raakte jezelf steeds meer kwijt.
Ja, en dat was ook omdat je jezelf niet meer ontwikkelde. Dus je werd een beetje onderdeel van dat hele verhaaltje en van het hele ding. En mensen keken dan naar je op en dat was leuk, omdat je natuurlijk een soort van sociale status had. Maar wat ik ook bedoel met bijvoorbeeld met geld is vertrouwen. Dat vertrouwen van je omgeving veranderde eerst in een soort van vertrouwen in jou. Van je kan het wel of je gaat het goed doen. Naar een soort van constante bewijsdrang. En op een gegeven moment, als je 5 keer het trucje goed gedaan hebt, dan is er ook een bepaald verwachtingspatroon. En dan moet je het trucje ook de komende 10 keer goed doen. En dan gaat de druk steeds hoger worden. Je hebt een keertje dat je faalt. En dan in één keer heb je niet meer in je hoofd van, ah shit, het kan ook gewoon een keer fout gaan. Het is oké, weet je wel. Nee, dan moet je blijven presteren.
Had je last van faalangst toen?
Ik had toen geen last van faalangst, omdat ik zo erg dat masker gebruikte om me echt op te zetten. En gewoon, mijn faalangst kwam pas nadat alles klaar was. Omdat ik,
hier waren ik.
Ja, en dat had ik laatst een podcast over geluisterd. Een beetje dat imposter syndrome. Ik weet niet of je dat kent, maar dat heeft heel erg te maken met dat je, het is niet echt een syndroom. Het is meer een ding dat gebeurt op het moment dat je, of zo'n psychologisch ding wat gebeurt op het moment dat je bijvoorbeeld heel succesvol bent of dingen gedaan hebt die aan jou toe te wijden zijn. En waarbij je jezelf eigenlijk niet een soort van die stappen gunt, of niet echt gunt dat jij dus dat gedaan hebt. En dat doe je helemaal zelf, omdat je denkt, ja, de hele omgeving heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat dat ook goed ging. En je gaat je eigen succes heel erg onderschrijven, of dan heel erg onder het tapijt vegen. Van ja, dat was niet door mij. En het was superleuk dat ik het gedaan had. Maar dat het allemaal zo goed liep, geen idee hoe dat gebeurd is. Ik heb ook maar wat gedaan. Een beetje dat gevoel. En dat is natuurlijk een heel nucht, of dat je wordt er heel nuchter van. En dat je in de zin van dat je niet echt heel cocky wordt of dat soort dingen. Wat ik natuurlijk wel heel erg kon worden, omdat je heel erg veel zelfvertrouwen en eigenwaarde mist in die tijd, omdat je constant moest presteren en dat daar helemaal geen ruimte voor was. En toen merkte ik in één keer dat daarna, toen dat masker afging, dat ik in één keer heel erg zoiets had van, ik heb eigenlijk helemaal niets gedaan.
Vertel eens over dat moment dat je masker afging. Want dat is wel, Je zegt het heel makkelijk, ja. Toen ging mijn masker af. Maar wat betekent dat en hoe?
Nou ja, die campagne was afgelopen. Mijn relatie ging uit. En toen in één keer had je zoiets van, kut, ik moet even stilstaan. En op het moment dat je dan ook 2 tellen stilstaat ineens, want je bent gewoon 4-5 maanden ben je gewoon doorgegaan. Je hebt gewoon doorgepakt, je slapen, nou, dat is relatief. Iedereen zien. Superleuk natuurlijk. Je hebt zetels gehaald in de gemeenteraad. Supervet. Helemaal goed. Maar wat heb je voor jezelf gedaan? Nou, eigenlijk helemaal niks. Je hebt slecht gegeten, slecht geslapen. Je hebt amper gesport. Je bent mentaal helemaal uitgeput. Nou, je studie kwam er wel een beetje onder te lijden. En in één keer...
Mensen in je omgeving kwijt.
Ja, en op het moment dat je daar ook maar 10 minuten voor neemt... Toen in één keer besefte ik me... Shit. En nu? Ja, en dan moet je maar weer zien op te krabbelen. En dan moet je maar weer eens even je eigen ritme en je eigen tempo gaan bepalen. Waar je normaal gesproken gewoon lekker geleefd was. En dat is zo'n lekker gevoel. Want je kan de hele tijd kan je gewoon geleefd worden. Weet je wel, oh, dan doen we dat daar wel eventjes. En doen we dat daar wel eventjes. Oh, en druk daar.
Ga mee met
daar.
De waan van de dag.
Ja.
Maar je hebt zelf niet de regie in handen eigenlijk.
Klopt, maar dat hoeft dan ook even niet. Omdat je het heel lekker vindt om ook even een keertje meegetrokken te worden. Even een keertje meegesleurd worden. In plaats van dat je constant overal zelf die energie in moet stoppen. En dat was ook voor mij waarom dat heel een beetje verslavend was zelfs. Want ik hoefde in één keer niet meer die hele trein aan te stuwen van wat er allemaal gebeurde. Nee, ik kreeg gewoon iedere dag 20 mailtjes en 40 appjes van... joh, we moeten dat doen of we moeten dat doen, want er moet dit nog gebeuren. En heb je een reactie daarop? Ja, kikken. Gewoon, je voelt dat je een soort van nodig bent. Maar ja, achteraf is dat allemaal relatief. Want iedereen wil iets van je. Iedereen denkt iets van je te willen, omdat... ja, je bent nieuw, je bent hip, je bent leuk, je bent grappig. Maar uiteindelijk, toen die campagne was afgelopen, belt niemand je meer terug. Of heb je niet meer elke dag die appjes. Of als die radioshow klaar was, dan is het zo van oké, lekker gewerkt.
Ja. Doei. Even heel cliché of zo gezegd, van uiteindelijk het enige is waar je op terug kan vallen, is uiteindelijk ook echt jezelf. Dat is gewoon zo. En je had het net ook over, ik heb mijn voldoening, ben ik eigenlijk... is weggegaan, mijn zingeving is weggegaan, zelfvertrouwen weggegaan. Hoe heb je dat, als we even vanuit daar gaan kijken, vanaf dat punt, hoe heb je dat weer kunnen opbouwen tot waar je nu staat?
Nou, het is wel grappig, want ik vergelijk dat het eigenlijk met hoe vertel je een heel goed verhaal? Want om jezelf te leren kennen, moet je eigenlijk je eigen verhaal maken. En dat verhaal, daar zitten eigenlijk 3 onderdelen in. Dat is namelijk van Aristoteles. Dat is een heel tijdje terug alweer. Dat is een heel mooi boekje wat hij heeft geschreven. En het gaat eigenlijk over ethos, pathos en logos. En een TED-talk bijvoorbeeld is een ontzettend goed voorbeeld van zo'n ethos, pathos, logos. Nou, en op het moment dat je zo'n masker afdoet, dat is namelijk een heel verhaal, een heel ding, een heel persoonlijkheid die je op dat moment afzet. En dan blijft er een soort van lege huls over. Want er zit niks meer in, want dat is allemaal verdwenen. Want je hele status, je hele hebben en houden wat in dat masker zat, dat is weg. Dat komt ook niet meer terug.
Ik blijf over.
Exact. En dan, dat kan een beetje voelen als dat je een soort van lege huls bent. Maar zo'n lege huls krijg je alleen maar gevuld door heel duidelijk naar jezelf te gaan kijken wat voor een verhaal jij te vertellen hebt. En dat klinkt heel raar op dat moment, omdat je op dat moment natuurlijk niet echt het idee hebt dat je iets voorstelt of dat je überhaupt iets te bieden hebt. Maar daarom zijn die verhalen ook zo belangrijk, want we zijn allemaal een soort van suckers for stories. We vinden het allemaal ontzettend leuk om een verhaal te horen, want waar gaat het heen? Waar zit de ontwikkeling? We willen allemaal meer weten van andere mensen. Dat is een soort van gegeven. Een soort van psychologisch ding dat we hebben, omdat we allemaal een beetje kuddedieren zijn. Dus we vinden het leuk om ook een beetje goed te luisteren naar elkaar en ook te leren van wat zijn er dingen die fout gingen? Wat zijn er domme dingen om te doen? Wat zijn er goede dingen om te doen? En dat vinden wij heel fijn. Daarom kijken we ook zoveel films. Daarom kijken we ook zoveel tv. Of
lezen we boeken.
Of luisteren we podcasts natuurlijk. Nou, op die manier, maar dat heeft dus te maken met die ethos, pathos, logos. Nou, die ethos, dat heeft eigenlijk te maken van waarom doe je dingen? En die ethos, die gaat daar dieper op in. Dus wat zijn jouw drijfveren? Wat is dat diepere wat daarachter zit? En die ethos...
Kan je dat vergelijken met jouw why? Waarom doe je de dingen die je doet?
Vergelijken, ja, het heeft heel erg te maken met waarom je de dingen doet die je doet. En ook bijvoorbeeld met een TED-talk zou je dat bijvoorbeeld heel erg kunnen vergelijken met het hogere doel. Wat vaak die start-ups of die onderzoekers of weet ik veel wat hebben. Dus we doen A, maar dat komt door B.
Ja.
Dat is eigenlijk die hele zingeving, die ethos. Dan heb je de pathos. Dat gaat eigenlijk over emotie. Want emotie is een heel mooie binnenkomer om eigenlijk direct de attentie van je luisteraar te trekken. En het is ook gewoon direct een manier om eigenlijk heel erg open te staan voor wat jouw gevoelens zijn. Want op het moment dat je niet nadenkt over je gevoelens en een soort van machine bent, dan ben je eigenlijk niet meer menselijk. Dan blijft er niks over. En dan zal je altijd merken dat die pathos, die empathie of die emoties, dat die achterblijven. En emoties zijn een heel mooi ding, vooral in verhalen. Want als iemand heel enthousiast wordt over iets, dat is een emotie. Dat is niet iets wat logisch is of wat te maken heeft met waarom je iets doet. Het is een emotie die omhoog komt vanuit die twee dingen. Nou ja, en die emoties kunnen er dus heel erg voor zorgen dat je dus iemand meeneemt in je verhaal. Bijvoorbeeld in een hele goede TED-talk bijvoorbeeld was iemands oma overleden en hij wilde graag gaan onderzoeken waarom hetgene gebeurde wat er gebeurde. En hij was heel erg open over die emoties die hij toen had. En ook de vragen die hij daaruit kreeg.
Want als je het heel erg op dat niet over die emotie gaat hebben, dan hou je het eigenlijk best oppervlakkig. En anders dan raak je eigenlijk de kern met die emoties.
Exact, want je kan zo maar zeggen, wetenschappelijke papers, dat vond ik wel grappig van mijn studie. Ik moest best wel veel wetenschappelijke papers lezen en er is niet doorheen te komen. En waarom niet? Het zijn allemaal feiten, dus eigenlijk allemaal die logos.
Ja, de laatste.
Die laatste, de logos, dat zijn allemaal feiten. Dus het is een opsomming van feiten en een opsomming van die ethos van waarom doen we het en wat is het hogere doel en waarom is het zo bijzonder. Maar het grijpt je niet. En je kan er niks bij voelen, omdat het gewoon, het staat op papier, het is geschreven, het is logisch, dus die logos. En het is voor iets geschreven, dus er zit een ethos achter. Maar die pathos, die empathie, die emotie, die zorgt er dus voor dat iets eigenlijk heel erg kan binnenkomen. Nou ja, deze drie dingen, die hebben er eigenlijk mij heel erg...
Want dat was mijn vraag. Wat heeft jou geholpen dan?
Wat mij geholpen heeft, is op het moment dat je dus gaat bepalen van, wat is eigenlijk mijn ethos? Waarom leef ik? Ja. Waar doe ik het voor? Wat wil ik doen? Wat wil ik bereiken? Wat zijn er dingen waar ik energie van krijg? Dan ga je ook heel snel naar je pathos. In de zin van, wie ben ik eigenlijk? Wat zijn mijn emoties?
Wat voor gevoel krijg ik bij de dingen die ik doe?
Ben ik in line met mezelf, om het maar even in jullie termen te zeggen. Ja, en dan uiteindelijk komen dan die logos, die feitjes van wat voor een opleiding je hebt. Wat voor een skills je eigenlijk in huis hebt. Wat voor connecties je bijvoorbeeld hebt. Dat zijn hele feitelijke dingen. Maar je kan er eigenlijk pas naar kijken op het moment dat je niet in je hoofd zit met die emoties de hele tijd. Of niet de hele tijd bezig bent met waar in godsnaam doe ik het voor. Want bijvoorbeeld het hele schoolsysteem tegenwoordig is gebaseerd op die logos. Feitjes, 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 feitjes. Maar bijvoorbeeld de beste docenten die je misschien wel gehad hebt, die hebben altijd een soort van emotioneel aspect erin zitten.
Ja, die vertellen altijd aan de hand van hun eigen verhaal.
Bijvoorbeeld. Of denk bijvoorbeeld aan een Frans docent die vroeger verliefd is geraakt op een hele mooie Fransoos, omdat ze naar Parijs ging en toen Frans is gaan studeren. Ja, dan heb je al in één keer 10 keer meer interesse in het hele idee van wat die Franse taal inhoudt, dan dat ze zegt, je suis, tu es. Weet je,
voor de Franse luisteraars.
Ja, voor de Franse luisteraars onder ons. Nee, maar het is gewoon, de opsomming van feiten hebben niks, voegen niks toe zonder die pathos, zonder die meerwaarde van die emotie.
Maar dat is ook het interessante van het onderwijssysteem. En nu, waar we het ook even over hebben, iedereen krijgt dezelfde kennis. Ik heb persoonlijk commerciële economie gestudeerd. Iedereen heeft precies dezelfde logos. Dus allemaal dezelfde kennis. Maar wat ga je daarmee doen? Hoe ga jij zelf dus het verschil maken? En dat, als we het even ook in de Yim in Business term mogen hebben, ik herken ook heel erg hierin, wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En wat heb ik? Ook naar wat heb ik kijken. Welke skills heb ik al?
Wat maar het is heel grappig dat eigenlijk die dingen vanuit jullie training en die ontzettend belangrijke dingen die voor je zelfontplooiing heel belangrijk zijn, om te weten wie je bent, wat je gaat doen, waarom je het gaat doen en waarom dat voor je business zo belangrijk is. Dat heeft eigenlijk allemaal te maken met zo'n verhaal opzetten. En er zijn nog veel ingewikkeldere manieren waarop je zo'n verhaal nog beter of nog concreter of nog slimmer kan maken. Maar het heeft allemaal te maken met dus die drie thema's wat een goed verhaal maakt. Dus ik hoop ook wel, want ja, het heeft mij wel altijd heel erg geholpen om dus die vaagheid van de communicatie te zien En dus ook terug te kunnen komen op die bepaalde termen die je gebruikt. En ook heel erg te zien van marketing is heel tof voor je bedrijf. En je kan het heel goed inzetten als een middel. Maar het moet wel een middel zijn en niet een doel op zich. Want je hebt iets uit te dragen. Je hebt een ethos, een pathos en logos nodig. Want zonder die ethos, een pathos en logos, dan heeft jouw verhaal geen body. En dan is het alleen maar een leuk plaatje met een, ja, een leuk stickertje of een leuk dingetje of weet ik veel wat. En dan is het eigenlijk geen marketing.
Dus waar nodig jij de luisteraars, de jonge ondernemers die luisteren, waar nodig je ze voor uit?
Ja, allereerst als jij bijvoorbeeld een bedrijf opstart, om eerst eens even na te denken van dus die ethos van waarom ga je zoiets doen? Waarom wil jij een bedrijf opstarten in dit en dit? Is dat omdat je eigenwaarde mist? Is dat omdat je uitdaging mist? Is dat omdat je gewoon simpelweg moet rondkomen? Dat kan een heel verschillend variëteit aan redenen zijn, maar het zorgt er wel heel voor dat het een bepaalde manier jouw bedrijf gaat vormen. En ook een bepaalde manier jouw klanten gaat vormen. En dan kom je natuurlijk ook op die pathos van de emotie erachter zit. Word je heel erg gelukkig van hetgene wat je doet? Of ja, word je eigenlijk elke dag depressief omdat je in een soort van keurslijf zit van oh, ik moet dit doen en ik moet dat doen en oh mijn god, ik moet nog facturen gaan versturen. Is het wel iets voor jou? Wat voor emoties krijg je daarbij? En als laatste dan die logos. Is het feitelijk wel slim of is het feitelijk heel risicovol dat je zoiets gaat ondernemen? Want ja, ik bedoel, het kan heel risicovol zijn.
Maar uiteindelijk moet je ook gewoon een goed verdienmodel hebben.
Exact.
Een slim verdienmodel.
En uiteindelijk gaat het allemaal om een goed verhaal. Want als je het naar jezelf kan verkopen, kan je het ook niet iemand anders verkopen. En als je dat vertrouwen als geld ziet, dan ja, houdt er eigenlijk weinig meer tegen om gewoon te gaan uitproberen en te kijken wat het ondernemersleven jou te bieden heeft. Denk ik.
Mooi. Dus de kracht, als we het hebben, waar we het aan beginnen over de kracht van communicatie. Zet dat op een goede manier in.
Ja, ethiek is heel belangrijk in communicatie. En want je kan alles verkopen. Je kan echt oprecht alles verkopen. Alleen wil je dat? Moet je dat willen? En word je er zelf beter van als je alleen maar bijvoorbeeld troep verkoopt aan mensen die te dom zijn om zelf na te denken?
En wordt de ander er beter van?
En wordt de ander er beter van? En ja, ik vind wel dat veel bedrijven ook bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheid daarin bijvoorbeeld niet nemen. Denk bijvoorbeeld aan een Shell of denk bijvoorbeeld aan een ander bedrijf. Die zeggen gewoon heel simpel van ja, mensen kopen toch die shit. Dus dan is het niet mijn probleem. Mensen willen toch gewoon benzineauto's rijden? Ja, dan is het niet mijn probleem. Mensen willen toch dik worden omdat ze chips kopen? Ja, dat is niet mijn probleem.
En daarom is het mooie, als we hem even mogen afronden ook, dat jij hier aan tafel zit, Sven. Met je, ja, met jouw verhaal en met jouw visie. En dat we met Jim in Business en verschillende Jimmers die wel echt op een mooie manier het verschil willen maken.
Exact.
En op een goede manier hun communicatie willen inzetten. En dat is niet zo makkelijk, goede manier communiceren. En dat is ook iets wat je moet trainen en leren.
Ja, want communicatie zonder inhoud is gewoon gelul.
Ja.
En dat is wel iets wat ik bij deze gymmers eigenlijk totaal niet zie. Ze hebben gewoon een goed verhaal, ze bouwen dat mooi op. En uiteindelijk denk ik wel dat hun bedrijf daar ontzettend veel beter van wordt. Ook persoonlijk voor hunzelf en dat ze daarmee samen kunnen groeien.
Ja. Dankjewel dat je er was. Ik vind het ook leuk dat een keer de man achter de schermen...
Het is een hele interessante positie zo, ja.
Ja.
Ik vond het wel heel leuk.
Ja. En we zien je zeker nog een aantal keer terug in de podcast.
We gaan zeker luisteren, denk ik. Bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar Jim Talk. Gaaf dat je erbij was. Wil je meer inspiratie, tips en tools over hoe jij jezelf en jouw bedrijf succesvol kan laten groeien? Abonneer je dan op Jim Talk. Wij zijn benieuwd en horen graag wat deze podcast voor jou heeft opgeleverd. Laat een review achter op iTunes of Spotify. Ben je benieuwd wat Jim in Business voor jou kan betekenen? Volg ons dan op de socials en ga naar jimminbusiness.com. See you next time!